Welkom in mijn podcast Hoezo te veel vrouw? Mijn naam is Sandra Legas en in mijn podcast ga ik in gesprek met te veel vrouwen. Naar aanleiding van mijn boek Hoezo te veel vrouw? Vrouwelijk leiderschap is een keuze. We gaan in gesprek over de te veel vrouw. De vrouw die mensen te veel aan het denken zet. Te veel laat voelen, te veel ruimte in beslag neemt. De te veel vrouw is te luid, te levendig, te eerlijk, te slim. Nou ja, ik kan nog wel even doorgaan. Maar wat vinden die te veel vrouwen hier eigenlijk zelf van? Het zijn boeiende gesprekken met prachtige vrouwen. En vandaag is die prachtige vrouw Marianne Heemskerk. Marianne, jij zit in mijn podcast.
Yay!
En wat leuk dat jij ja zei.
Ja. Ja, ja. Ik kan bijna alleen maar ja tegen jou zeggen, Sandra.
Oh! Nou, dat is goed om te onthouden.
Ja, dat is gevaarlijk, hè, om te weten.
Ja. Nou ja, ik zit tegen de te veel vrouw aan te kijken. Dat kunnen de mensen natuurlijk niet zien.
Nee.
Die dit beluisteren. Maar de mensen die jou kennen, die jou gezien hebben, die begrijpen dat ik jou uitgenodigd heb in mijn podcast Te veel vrouw. Laten we eerst eens kijken wat je allemaal doet. Want ik zie heel veel dingen die jij doet, Marianne. Je bent eigenaar, spraakmakend Marianne.
Ja, dat is mijn bedrijf.
Dat is jouw bedrijf. Je bent dagvoorzitter.
Ja.
Je bent spreker, maar ook ceremonieel spreker.
Ja.
En je bent trouwambtenaar.
Ja.
En dat spreken, dat ceremonieel spreken, doe je ook bij uitvaarten?
Klopt.
Ja, dus bij de belangrijke gebeurtenissen in een mens.
De belangrijke live leven. Events.
Precies.
Ja. Ja.
En maar je bent ook podcasthost en maker. Ik heb zelf in jouw podcast gezeten.
Ja,
ja, zo is het begonnen. En Widows and Widowers is wat jij zelf hebt in het leven geroepen?
Ja, na de dood van mijn man, samen met Astrid van Heumen. Ja.
Na de dood van Filip?
Ja.
En je support weduwen en weduwnaars.
Dat doe je met die organisatie. Met dat platform.
Ja.
Ja.
Nou, en toen kwam ik ook, ik dacht nou, ik heb het rijtje gehad. En toen was ik mijn studie naar Marianne verder aan het doen. Toen zag ik ook nog stemacteur en voice-over.
Ja.
Ik dacht, mijn lijstje is er helemaal niet. Ah. Dus hoezo te veel vrouw?
Ja. Ja, en dan hebben we het nog niet eens over Marianne de auteur gehad.
Dat is absoluut waar.
En nog de podiumtijger, omdat ik ook een theatershow wil gaan doen. Dus ja.
En het volgens mij, dat lijstje gaat alleen maar groeien. We haven't seen it all yet. Je bent een verbinder, inspirator, storyteller. Verbinder, inspirator, storyteller. Wat zou je kiezen uit die drie? Wat is, of kun je niet kiezen?
Ik kan niet kiezen. En als ik wel moet kiezen, dan ga ik voor inspirator. Omdat ik denk dat die andere twee elementen daar impliciet in zitten.
Dat is jouw kracht.
Ja, en ik hoor ook vaak. Het klinkt lekker zelf ingenomen, maar zo bedoel ik het niet. Maar ik hoor ook vaak terug van mensen dat ik ze inspireer.
Ja. Ja.
En dan kan ik wel eens denken, hoe dan?
Mm-hmm. Dat is jouw kracht.
Hoezo? Want ik zeg gewoon wat ik denk en wat ik vind.
Ja.
Maar daarmee kan ik blijkbaar wel mensen raken. En dat, dat vind ik heel mooi.
Ja.
Ja.
Ja. Dat is wat je graag doet, mensen raken.
Ja. 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 Dat is iets waar ik heel blij van word. En ik weet dat ik mijn laatste, ik zeg altijd normale baan, maar mijn laatste baan waar ik werkte voor een werkgever en niet voor mezelf, zat ik in de directie en had ik een groot team onder me. En of waar ik mee werkte, dat klinkt prettiger de deur, zeg maar. Maar dan zag ik soms mannen in mijn team, dat ik dacht, maar jullie kunnen veel meer.
Ja.
Er zit veel meer talent in jullie. En dat hadden ze zelf niet door. Dus dan ging ik met ze aan tafel zitten en dan zei ik, goh, ik vind dat je dit heel goed doet, ik vind dat je dat heel goed doet. Maar ik zie daar ook mogelijkheden. Heb je er wel eens over nagedacht? Ja, maar dat kan ik helemaal niet. Of daar kom ik toch niet voor in aanmerking. Dus ik, maar wil je het onderzoeken?
Mm-hmm.
Want ik zie het je doen. Ja, maar dat betekent dat ik dan misschien hier wegga. Ik zeg, ja, dat is dan de consequentie.
Ja.
Maar ik kan niet mijn eigen belang boven jouw belang zetten.
Nee.
En ik zie het.
Ja.
Dus als je het wil, gaan we het onderzoeken. Nou, lang verhaal. Zo heb ik verschillende van mijn mannen, noem ik ze dan, zakelijke mannen, kunnen helpen om in carrière te groeien en hun vleugels uit te slaan.
Ja.
En dat vond ik dan fantastisch. En ik had een waanzinnig salaris, wat ik ook heel fijn vond.
Natuurlijk.
Maar wat het meeste bevrediging gaf, was dat ik het leven van mensen had kunnen aanraken.
Ja.
Waardoor zij weer een ander pad in konden slaan waar ze heel blij mee waren. En wat ze anders niet gedaan zouden hebben. En dat vind ik ook inspireren. Dingen zien in mensen en daar iets mee doen samen met hen om ze verder te brengen.
Want je bent ook een meesteres in het vinden van de rode draad die mensen verbindt. Dat is eigenlijk gelinkt aan die trouwambtenaar en
ja.
Misschien ook een ceremonieel spreker. Want daar ja. Is het ook de rode draad waar het
klopt,
over gaat.
Klopt.
Het leven ja. Sluit zich bij een uitvaart. Ik heb er ook te veel mee mogen maken. Of mee moeten maken. Maar dan heb je het ook over de rode draad.
Klopt.
Wat is de rode draad in het leven van die persoon?
Ja.
Die de aardbol gaat verlaten of heeft verlaten. Of wat is de rode draad in het leven van die twee mensen die met elkaar gaan trouwen?
Ja, dat is ook zo. En met een uitvaart, je hebt het gezegd over de doden niets dan goed.
Mm-hmm.
Daar ben ik het niet mee eens.
Nee.
Want niemand is 100% perfect. Dat bestaat niet. En dat is eigenlijk ook alleen maar saai. Dus iedereen heeft dingen waarvan een ander kan denken, nou, dat is een minpuntje. Dus waarom zou je dat niet benoemen? Daar ga je natuurlijk niet een uur lang over praten. Maar die dingen die een beetje geschuurd hebben in het leven,
ja. Die
zijn juist belangrijk om wel te benoemen. En dan met een knipoog daar weer afscheid van te nemen. En dan weer naar een ander onderwerp te gaan. Dus zo kan je het leven van de persoon die is overleden op een hele mooie manier laten passeren. En de grappen en de grollen en ook de ruwheid meepakken. En daar is ook altijd mijn streven. Mensen verlaten de zaal met een glimlach op de mond.
Ja.
Een traan op de wang. Maar warmte in het hart.
Ja.
Want dat is, nou, ik weet niet of het dat is, maar het bepaalt wel voor een groot deel je herinnering aan het afscheid. Wat is er gezegd?
Ja.
Hoe was de ceremonie georganiseerd?
Ik denk dat het ook een van de aspecten is van jou als teveelvrouw, zoals ik dat bedoel. Hè? Ik heb de term teveelvrouw omarmd.
Ja.
Een vrouw die er mag zijn en die je niet vergeet. En dat is bij jou ook. En ik denk dat jij ook niet schuwt om de dingen te zeggen. Dus je vindt het ook belangrijk dat op zo'n uitvaart of bij een bruiloft ook de dingen worden benoemd. En ik ben van mening, als je dat niet doet, dat iedereen in de zaal, die weet waarschijnlijk wel de oneigenlijk, hoe zeg je dat, de eigenschappen die minder prettig
ja. Zijn.
En ja. Die benadruk je juist, denk ik, door het niet te zeggen.
Exact.
Iedereen vindt dat die persoon echt soms wel heel direct en niet zo fijn uit de, hoe zeg je dat, zich kon uitdrukken. Maar als je dat niet benoemt, oh, wat een fijne kerel. Of dan iedereen denkt dan, ja, maar
zo. Nou, ik ben helemaal met je eens. Ik noem dat dan, je moet de olifant in de kamer benoemen.
Ja.
Benoem hem. Dan is hij langs geweest en dan schop je hem heel vriendelijk de kamer weer uit.
Ja.
Maar dan gaat hij ook.
En met respect, en, toch?
Ja, maar als je het niet doet, wat jij zegt, dan blijft dat bij mensen tussen de oren zitten. Van, nou, dat verhaal ja. Was toch wel een beetje overdreven. Want we weten allemaal dat ome Jan iedere avond een paar neuten te veel dronk.
Exact dat.
En zeg het gewoon, nou, ome Jan hield we van een neut. Dat was natuurlijk ook een dingetje. En dan komt er weer wat anders.
Maar ja. jij schuwt dat niet. Ik weet, in jouw podcast was ik... Ik vond het fantastisch dat jij aan het einde van de podcast met mij, uit jouw hoofd of wat er in jou opkwam, wat je onthoudt, dat ging vertellen over mij.
Ja.
Zo'n samenvatting.
Ja.
Jij denkt, wat gaat er nu gebeuren?
Ja, ja, ja.
Ik heb dus van jou opgeschreven, kort maar krachtig, wat ik van te veel vrouw Marianne vind. Dus
oké. Okay.
En wat ik denk, het komt dan wel overeen met wat je net verteld hebt. Wat ik heb opgeschreven. Je bent heel nieuwsgierig.
Ja, wat gaat er komen?
Zoals ze zelf zegt, met empathie, energie en een flinke dosis humor. Marianne is kleurrijk. Een mooie paradijsvogel die je nooit meer vergeet. Veel, maar dan ook veel kleuren. Je wordt betoverd door haar kleuren. Je wordt getrokken door haar tas. En hij staat hier op tafel,
ja.
Mensen. Je wordt verblijd door haar lach. En je wordt geraakt in je hart.
Oh.
Van hart tot hart. En toen dacht ik, oh, Ik merk dat ik nog veel meer over wilde schrijven. Want dit voldeed niet naar mijn gevoel, weet je wel. Maar dit is wel wat ik vanuit mijn hart opgeschreven had.
Nou, ik ben er even stil van.
Nou, mooi.
Dat gebeurt niet vaak.
Ja.
Je bent spraakmakend, Marianne, of niet, hè?
Nou,
maar
zo is
wat
dat.
Heel mooi. Dank je wel. Ja. Ja.
Want ik denk dat dat is... Het maakt op een gegeven moment ook niet uit in een leven wat voor rollen je bekleedt. Want het gaat om jouw kwaliteiten. En die rollen zijn maar rollen. Dat zijn maar functies die we bekleden of dingen die we doen. Maar ik denk in alles wat jij doet, dan zullen mensen jou niet vergeten. Want je bent super kleurrijk. Nou, dat zit trouwens een oordeel zitten in. Je hebt heel veel kleuren die ik heel erg mooi vind. Dat vind ik fantastisch. Dus jou kan je niet vergeten.
Nee, dat in positieve zin en in negatieve zin ook niet.
Wat is voor de ene positief, voor de andere. Ja, maar dat is dus de veelvrouw. Van,
ja.
Er zullen mensen zijn, dus te veel heeft twee kanten. Hè? Er zullen mensen zijn die dat te veel vinden. En nogmaals mensen, dit is dus van een gedicht van Evelyn Whitney, I'm a Too Much Woman. Dat is vertaald door iemand ooit in Te Veel Vrouw. Aan elkaar, Te Veel Vrouw.
Ja.
Dat zullen sommige mensen te veel vinden van jou. Maar dat zal jou echt niet bommen.
Nee,
jij doet dat gewoon.
Nee, ik pas me wat dat betreft niet aan. Ik ben wel mee bezig, ben ik respectvol?
Ja.
Ben ik niet te dominant aanwezig?
Mm-hmm.
Ik ben dominant aanwezig in mijn uiterlijk.
Mm-hmm.
Daar pas ik niet aan. Jij bent nooit overdressed, de anderen zijn underdressed. Hè? Dat is wat ik van Eva Brouwer heb meegekregen. En toen dacht ik, ja, inderdaad, zo is het. Maar ik kijk wel van, ben ik respectvol naar anderen en ben ik niet te dominant in het feit dat ik over anderen heen praat, bijvoorbeeld.
Okay.
Daar ben ik me heel erg van bewust of altijd haantje de voorste te willen zijn. Dat zijn dingen die ik gewoon heb leren, niet gewoon, gewoon is een stom woord,
mm-hmm.
die ik heb leren managen in mezelf, omdat ik me er ook in anderen aan stoor.
Dat is het vaak, hè?
Ja.
Ja.
En verder, ja, ik ben wie ik ben. En wat ik wel terugkrijg van mensen, is van als we jou zien op je foto's, op je website of zo, dan denken we, wow, wat een paradijsvogel, die zal ook wel heel erg aanwezig zijn in het echt. En dan zeggen ze, nou, en dan zien we je en dan praten we met je en dan zit je juist heel erg te luisteren en dan stel je vragen en je bent empathisch en dan ben je niet die drukke vogel die we eigenlijk hadden verwacht.
Maar dat is wat we zo snel doen en ook onbewust vaak. Dat je ziet een plaatje en dan heb je gelijk een oordeel over. Want het is een oordeel.
Ja.
Oh, die vrouw is. Je had net een fantastisch gekleurde bril op en je hebt een fantastisch roze jurk met gele dots en een mooie gele ketting. En ik zeg, hoor je wat ik zeg? Mooi.
Ja.
Mooi.
Ja. Ja.
Maar dan is er gelijk een idee bij dat plaatje wat we zien.
Ja.
En wat ik heel irritant vind, dat we dat ook onbewust doen. Dat vrouwen ook hebben dat we bij een leider denken aan een man. Of als je...
Een witte man.
Maar dat is dus wel mijn missie. Ik probeer mezelf er ook in te trainen. Of ik train mezelf erin. Dat je soms ook ideeën hebt, maar dat je die parkeert en zegt, hey, wacht even, klopt het?
Klopt, ja.
Ja. Maar het is, ik vind het mooi dat jij zo overkomt op mensen. En dat ze dan denken, hey, maar er past een ander plaatje bij in positieve zin dan ik dacht.
Ja.
Dat ze zelf ook getraind worden. Oh, misschien niet.
Ja, niet zo in hokjes denken.
Ja, dat is het. Want daar gaat het over, te veel vrouwen. Het gaat over die hokjes.
Ja. Ja.
Van wat wel en niet mag, wat hoort.
Nou, daar heb ik nog wel een leuke. En dat vond ik zelf ook heel mooi. Ik ben ook trouwambtenaar, zoals jij zei.
Ja.
En ik ben gevraagd door een bruidspaar om hun huwelijk te voltrekken. Maar ze kenden elkaar nog niet lang. Je kan zeggen dat de normale verliefdheid nog niet over was. Hè?
Ze bijna een soort married at first sight.
Ze kenden elkaar echt heel kort.
Ja.
En zij wisten, wij willen trouwen.
Mm-hmm.
Maar er was ook onbegrip vanuit de omgeving.
Ja.
Vrienden, familie.
Komt het wel, gaat het wel goed.
Dus dat vonden ze spannend. Dus ik mocht op het huwelijk ook niet benoemen hoe lang ze elkaar kenden. Want dat wilden ze niet zo uitgesproken hebben, maar dat het kort was, dat wist iedereen wel. En voordat we begonnen, kwam de moeder van de bruidegom naar me toe, in tranen. ja, maar Marianne, ik begrijp het niet en ik snap het niet. En waarom willen ze nu al trouwen? En ik denk, ja, ja, ik vind het ook snel, maar ze zijn knetterverliefd. En ik ga ervan uit dat het vasthoudt, want ze waren ook niet meer piepjong. En waarom niet? Hè? Dus mm-hmm. Maar ik wist ook niet zo heel goed wat ik moest zeggen, behalve dan vertrouwen op uw zoon en op zijn liefde voor haar. Toen heb ik de ceremonie gedaan. Dat was heel gaaf. Maar ik heb het dus ook heel eerlijk verteld en deze dingen ook benoemd. En mm-hmm. op een gegeven moment gebeurde er iets. Zij deed iets. Zij ging iets op een briefje schrijven voor hem en voor haar. Dat ging in het wijnkistje. Dat is een ritueel wat ik dan doe. En toen zei hij, ja, maar ik krijg nu weer de kippenvel op mijn hoofdhuid. Toen zei hij, ja, maar schat, dat heb ik al gedaan. En toen hadden ze ieder, zonder dat ze het van elkaar wisten, een hartje op dat briefje geschreven met de initialen. Allebei. Linksboven en rechtsonder. Die van haar linksboven, die van hem rechtsonder. En ik krijg nu weer kippenvel. En ik zei dus tegen de mensen, ik zeg, lieve mensen, ik weet dat hier de nodige criticasters in de zaal zitten, die dit allemaal heel eng vinden wat deze twee gaan doen. Ik sta hier, ik zie het nu gebeuren. Het is gewoon freaky. Ik heb overal kippenvel. Deze mensen hebben een verbinding waar wij alleen maar van kunnen dromen. Dus neem dat mee en gun ze het beste. Ik was heel bijzonder. En na afloop kwam de moeder van de bruidegom weer naar me toe. Weer in tranen. Ik denk, oh mijn hemel. Maar ze vloog me om de nek en zei, Marianne, dank je wel. Ik snap het nu.
Geweldig.
En toen dacht ik, nou, dat was niet eens mijn bewuste doelstelling, maar ik ben zo blij dat ik dit over heb kunnen brengen.
Ja.
Zelfs aan de moeder van de bruidegom, die er dus heel gevoelig en kritisch in zat. Toen dacht ik, ja,
mooi.
Los van het feit dat ik een mooie bruiloft voor deze twee mensen heb gecreëerd, heb ik voor andere mensen ook nog iets kunnen betekenen. Ja, ja, en dat vind ik fantastisch.
Ja, het is ook een learning voor sommige mensen, hè? Dat dingen anders gaan dan zij misschien.
Ja.
Ik snap dat, die spanning bij de moeder.
Ja, ja. Snap ik ook. Ja, sowieso precies. Is denk ik altijd spannend als je kind gaat trouwen. Maar dat ik dacht van, ja, ik kan dus toch een boodschap overbrengen, ja, terwijl ik niet eens bewust daarmee bezig was. Nee. Maar het zat natuurlijk wel in mijn verhaal verweven om aan te duiden waarom deze twee mensen al zo snel voor elkaar kozen.
Maar dan sta je als te veel vrouw, ik blijf je zo noemen.
Ja.
En jij schuwt dat niet om dat te benoemen.
Ja.
En ik denk dat je daar ook de mensen in getraind hebt, daar ter plekke. Of die moeder dan in ieder geval van.
Ja.
En dat ze ervaren heeft, oh, uiteindelijk kwam dat goed.
Ja, ja, juist benoemen, omdat ik wist dat het speelt.
Dat.
Ja. En het is ook niet raar,
nee,
dat het speelt.
Nee.
Maar het was voor het bruidspaar zelf natuurlijk ook een beetje kwetsend. Terwijl ze het ook wel begrepen, maar ze wilden ook gewoon omarmd worden met z'n tweeën.
Ja.
En daar probeerde ik dat probeerde ik niet. Dat heb ik gedaan. Daar heb ik een brug geslagen.
Ja, mooi.
Ja.
Mooi. Nou, had het over dat mensen dat soms verkeerd beoordelen.
Ja.
En dat ook met de nodige kritiek kan gebeuren. Nou, je zit al echt te knikken en je beaamt dat. Wat doe je daarmee? Dat zal misschien ook al veranderd zijn de loop der tijd, kan ik me voorstellen. Hè? Want je leert al doende als dat je overkomt. Maar wat doe je daarmee dan als mensen daar wat van vinden? Want ik weet zeker dat heel veel mensen wat vinden van
mij.
Jou. Ja, als we nu in jouw mooie huiskamer zitten, hoor je me eens zeggen mooie?
Ja. Ik van mij mag het woord gebruiken, hoor.
Ja, ik bedoel zoveel. Het is een overdosis aan, nou niet zo'n overdosis, er zijn zoveel kleuren en er is zoveel te zien. Het is net bij net een museum. Zoveel, elke keer zie ik weer andere dingen. Ook hier betrap ik me op, elke keer. Het is de tweede keer dat ik hier ben.
Ja.
En jouw mooie auto. Maar wat doe jij daarmee als mensen die dat oordeel hebben en dat misschien ook uiten of laten merken?
Eigenlijk doe ik er niet zoveel mee. Ik heb er wel eens last van.
Ja.
Gehad, zeker. Dat ik dacht van, waarom ben ik zoals ik ben? En waarom kan ik niet anders? Waarom kan ik niet iets normaler zijn?
Wat is normaal, hè?
Ja, wat is normaal? Nou, dat je gaat voldoen aan de mal, hè, die we ons opleggen. Ik heb een tijd in Bloemendaal gewoond en daar liep je in de witte spijkerbroek met cowboylaarzen en liet je lange blonde haar één keer per week bij de kapper wassen en feunen. Ja, dan moet je mij hebben op mijn gebloemde linegielaarzen en mijn dingen die niet bij elkaar passen, maar daardoor dus juist weer wel en mijn gekleurde haar, wat altijd een soort coupe ravage is. En dan dacht ik, ja, waar moet ik altijd zo opvallen? Maar ik kan niet anders. Maar ik heb ook wel verteld, mijn vader was lichamelijk gehandicapt en die had een grote bochel op zijn rug en die liep met hele aparte krukken. Wij vielen altijd op.
Men staarde.
Men staarde. Ik ben ook wel eens naar mensen toegegaan.
Ja.
Dat ik zei tegen die vader van, u moet niet zo naar mijn vader staren. En weet u wel wat een slecht voorbeeld u nu aan uw kinderen geeft? Weet je, was ik een grietje van 9. En ik dacht, wat zo. Is dat voor een asociaal? Ik stapte er gewoon op af en ik las die man de les. Daar kan je ook wat van vinden. Maar je kan ook wat vinden van het gestaar van die man. Maar dus ik heb ook best wel de nodige, ik noem het dan maar jaloezie of afgunst meegemaakt. Mm-hmm. Omdat ik inzie dat heel veel mensen wel uit de mal zouden willen stappen waar ze in zitten, maar het niet durven.
Ja.
En dan zien ze bij mij dat ik het wel durf. Dus dan is het heel makkelijk om mij een beetje belachelijk te maken. Wat dacht je van het schoolplein? Oh, mijn hemel, dat is een oorlog. Dat schoolplein.
En de oorlog in de zin van?
De moeders tegen elkaar. De moeders tegen elkaar. En ik hoor nooit bij een groepje. Ik doe niet aan hokjes denken. Ik doe niet aan groepjes. Mm-hmm. Ik wil overal tussendoor kunnen wandelen. En als je me ergens niet wil hebben, dan wil je me er niet hebben.
Mm-hmm.
Dan kan dat best wel eens kwetsen, want dan denk ik, waarom niet? Er is toch niks mis met me? Maar dan denk ik, ja, nou ja, take it or leave it. Jullie gemis. Maar dat is wel een proces. Maar ik weet ondertussen, ik kan mezelf niet downtonen. Ik kan het niet en ik wil het ook niet, want ik wil gewoon zijn wie ik ben.
En dat ben je ook. Maar ik las dat van je vader. En je had inderdaad ook al zeg maar verteld dat hij lichamelijke beperking had. Maar is dat ook niet een soort begin al geweest? Want daar kon je niet omheen. Jullie waren anders. Er werd gestaard.
Ja.
Hij was niet de man die op straat liep, of wel?
Ja, hij kon wel lopen. Maar anders. Hij was natuurlijk altijd beren langzaam. En je zag het van dus. Die hele aparte krukken. En,
dus jullie vielen al op.
We vielen altijd al op.
Dus je bent eigenlijk wel getraind daarin dat je al afweek van, ja, tussen aanhalingstekens, wat normaal is.
Ja, en ik weet ook, dat zat ik op de middelbare school. En toen kwam op een gegeven moment in de mode van dat nepbont. Dat zag je nog helemaal niet zoveel. Nee. Dan had ik zo'n hele grote ijsbeerjas. En ik zat met mijn neef op dansles. En toen weet ik dat mijn neef me enorm uitlachte. It's fake. Ik wist niet eens wat het woord fake was. Want hij was een paar jaar ouder dan ik. Dus ik moest het nog opzoeken. En dacht ik, oh, het is nep. Ja, duh. Nou, en? Maar toen dacht ik, ja, moet ik hier iets mee dat ik nu geplaagd word? Toen dacht ik, nee, ik hoef er niks mee. Als ik het leuk vind, vind ik het leuk.
Dus je legt het echt terug bij de ander?
Ja, toen dacht ik, nou ja, lach me lekker uit. Boeien. Nou, dat dacht ik toen natuurlijk niet. Dat was toen nog geen kreet. Maar dat was wel mijn reactie. Ja, en?
Dus dat is eigenlijk wat je zegt, hè, van blijf bij jezelf. Dat klinkt al zo eenvoudig, hè, als ik het zo uitspreek, merk ik.
Ja.
Maar het hoort bij de ander. Die ander heeft, die vindt er wat van.
Ja.
En jij moet vooral doen wat jij wil.
Maar het heeft me natuurlijk ook best wel gekwetst. Omdat ik dan merkte dat ik uitgesloten werd. Of dat er geroddeld werd. Ik weet nog, in Bloemendaal, dan stonden we 's ochtends voor de deur van de school te wachten. Voor de basisschool openging. En dan kwam ik aanlopen. En dan zei ik, goedemorgen. En dacht ik hoor niks terug. Maar ja, ik ben een Amsterdammer. Dus dan zei ik, goedemorgen. Want ik denk, jullie stelletje onopgevoede truttenputten. Ik zal jullie wel opvoeden. Hè? Want mijn moeder zei altijd, je had directrice van de weeshuis moeten worden. Ik wil altijd mensen opvoeden. En dan kwam er weer wat terug. En dan zat ik, leverde ik die kinderen af. En dacht ik, wat is dat nou? Waarom doen ze zo?
Ja.
Omdat ik niet die witte spijkerbroek met de cowboylaarzen en dat lange blonde haar heb. Waarom? Maar wat leer je in je managementtrainingen? Wat je krijgt, ontvang je, kijk in de spiegel. Wat straal jij uit? Hoe reageren mensen erop? Dacht ik, het zou wel aan mij liggen. Ik had helemaal niet weg gewild uit Amsterdam. Ik had helemaal niet in dat dorp willen wonen. Ik straal iets negatiefs uit.
Ja.
En dan reed ik mijn dochter Cato naar de crash in Zandpoort. Dat is dan het arme zusje van Bloemendaal, zeg maar. En dan bracht ik haar de crash binnen. Hey Marianne, oh wat zie je er weer gaaf uit. Die Line Giel, is dat Line Giel? Ja, oh wat een gave laarzen. Dan dacht ik, het ligt niet aan mij. Het ligt aan die mensen daar.
Ja.
Want hier, waar de mensen
was het wel goed.
Normaal zijn en niet omhoog gevallen,
ja,
vinden ze me wel leuk. Dus dat, het ligt niet aan mij.
Dus dat ervaarde je daar eigenlijk?
Dat ervaarde ik daar. En toen dacht ik, oké. Nou, point taken.
Ja.
Jammer dan.
Ja.
Jammer maar helaas. Maar het kan wel pijn doen. Natuurlijk. Alleen heb ik nooit gedacht van, omdat het pijn doet, ga ik mezelf veranderen.
Nee, maar dat is heel sterk. Ik zag een soort van parallel. En misschien is dat een rare kronkel in mijn hoofd. Je vader. Belangrijke man in je leven, denk ik. Je vader.
Ja. In positieve en negatieve zin.
Tuurlijk. Maar belangrijk kan positief en negatief zijn.
Ja.
Maar je eigenlijk was een soort dat je naakt door de wereld gaat. Want je kunt dat niet verbergen dat je lichamelijke beperkingen had.
Ja.
En ik had het opgeschreven. Dat las ik ergens. Tone your true colors. Jullie moesten wel jullie kleuren laten zien.
Ja.
Later in jouw leven, waar je boek natuurlijk over gaat. Jouw Philippe die overleed.
Ja.
En je kwam opeens in een rollercoaster terecht.
Ja.
En dat er weer een man was. Maar je mag vertellen wat het verhaal was. Dat er weer een man was die jou eigenlijk met de billen bloot moest laten gaan in het leven. Opeens stond je er heel naakt, bijna letterlijk naakt voor.
Ja.
Ik vond het een aparte parallel in je leven. Van twee belangrijke mannen in je leven. Waardoor je opeens je true colors wel moest laten zien.
Ja.
Je moest overleven. Maar snap je dat?
Ja, mooi hoe jij dat zegt. Ja, van mijn vader heb ik meegekregen, wees wie je bent. Want je bent goed genoeg.
Ja.
En als een ander dat niet bevalt, is het niet jouw probleem, maar het probleem van de ander.
Mooie les.
He, dat is toch wel heel sterk wat ik van mijn vader heb meegekregen. En toen ik Philippe leerde kennen, was hij echt rijk.
Ja,
wat is rijk? Je hebt rijk, rijk en rijkst. Ik heb tijd in Bloemendaal gewoond. Daar, er zijn echt wel verschillen. Maar dat was ruim boven modaal, laten we maar zeggen. En ik kende hem van een contactadvertentie in de NRC. Die had ik geplaatst. En hij reageerde, want hij herkende al mijn goede eigenschappen. Eigenwijs, dominant, wispelturig, recalcitrant. Hè? Dat had ik allemaal genoemd. Al mijn goede eigenschappen had ik genoemd.
En het is een man zoekt vrouw, toch?
Ja, nee, ik zocht een,
of zoekt.
Ja, ik had geplaatst op aanraden van een vriendin, want ik reisde heel veel voor mijn werk. En ik ontmoette alleen maar de verkeerde kerels die hun trouwring dan af hadden gedaan in de kroeg als ze een avondje gingen stappen. En goed. Dus zij plaatste een advertentie in de NRC. Ik was heel beledigd. Ik zeg, nou, ik weet dat ik geen Claudia Schieffer ben. Maar en op de lagere school werd ik wel Eucalypta genoemd, omdat ik altijd zo belachelijk op foto's stond. Ik zeg, maar serieus, moet ik dit? Nee, zei ze. Dan leer je wat nieuwe mensen kennen. Je krijgt een paar leuke vrienden. Je gaat naar andere feestjes. Je wordt eens een keer uitgenodigd. En zo ontmoet je dan organisch een leuke vent.
Maar even, waarom stond je belachelijk op foto's als Eucalypta?
Ja, ik stond gewoon altijd met wijd lachende bek op foto's. Okay. Echt dat ik denk van, oh ja, nu snap ik wel dat ze dat zijn. Enthousiast, zullen we het
gewoon
zo
enthousiast,
zeggen.
Enthousiast zou ik zeggen,
ja. En dus ik had niet gevraagd van, je mag alleen maar reageren als je een bepaalde bankrekening hebt. Dus ik leerde Philippe kennen. En wij klikten wel. En toen kwam ik erachter dat hij best veel geld had. Nou, er was geen reden om te zeggen, nou wil ik niet meer met je omgaan.
Nee,
dat zat er gewoon bij. En wij leidden een aardig luxe leventje. Ik verdiende zelf veel. Toen de kinderen kwamen, ben ik gestopt met werken, omdat hij dat zo graag wilde. Toen was ik, liep ik tegen de 40. Dat heb ik laten gebeuren. Ik kwam ook uit een zware burn-out. Dus ik dacht, nou, misschien moet ik het tijdelijk. Maar ja, dat soort dingen zijn vaak niet tijdelijk.
Mm-hmm.
En alles kon. Niet dat ik in allerlei dure merken liep, want dat merken boeien me dus ook niet. Dat is ook maar opgelegd. Maar ik had wel veel.
En nog steeds je eigen stijl?
En nog steeds mijn eigen stijl. Ja, ja. En toen hij overleed, was ik totaal afhankelijk van hem geworden. Hè. Ik had eerst mijn eigen geld opgemaakt toen ik gestopt was met werken. Nou, en toen ging hij geld naar me overmaken als ik het nodig had. En toen hij overleed, dacht ik van ja, ik weet helemaal niet hoe we ervoor staan. Ik heb geen flauw, ik liet het allemaal aan hem over. Hij was de zakenman, ik vond al dat geneuzel over geld en dit en dat. Ik vond het eigenlijk maar saai, ik was heel naïef daarin. Mm-hmm. En toen bleek dat zijn investeringsbusiness helemaal niet zo goed liep. Ik wist wel dat er eens een faillissement was en een doorstart en een dit en een dat. Maar de ins en de outs wist ik niet. Ja, dat de grote lening op ons huis zat. Voor een bedrijf moet je nooit doen je privéhuis als onderpand nemen voor een zakelijke lening. Dat wist Philip ook. Maar hij is in paniek geweest.
Ja.
En hij kon dat niet met mij delen. Ego, schaamte. Ego en schaamte hangen natuurlijk samen. Ja, dat betekende dat ik ons huis moest verkopen. En er was geen eens geld over om een ander huis te kopen. Dus ik ben gaan huren met het idee van, ik heb geen idee hoe ik 85 ga worden. Moet ik eerlijk zeggen, dat weet ik nu ook nog niet zo goed hoor. Maar nu wel een stukje beter dan toen.
Ja.
Mijn vader overleed, die had me onterfd. Daar was ik ook niet blij mee. Maar dan heb je altijd nog recht op je legitieme portie. En daar heb ik het huis van kunnen kopen waar we nu in zitten. Ja, dat was een enorme nachtmerrie.
Dus twee mannen die eigenlijk jou in de
Steek lieten.
In de steek lieten?
Ja, ja. En met Philip, ik was heel boos. En dat doet ook iets met je rouw. Want ik was mijn man kwijt, de vader van mijn kinderen kwijt. Maar ook mijn financiële zekerheid en mijn huis.
Ja.
Ik leefde op drijfzand. En ja, je gaat door voor je kinderen. Ik ben blij dat ik de kinderen had.
Mm-hmm. En je moest wel.
Ik moest, ja. En toen ging ik ook eens heel kritisch naar mezelf kijken. En toen dacht ik, nou, ik ben eigenlijk helemaal niet zo blij met wat ik nu in de spiegel zie. Wat heb jij laten gebeuren, Marianne? Wat heb jij je allemaal aan laten leunen? En wat ben je eigenlijk gemakzuchtig geweest? Terwijl ik ook heel veel deed, hè? Want ik werkte heel hard. Ik had commissariaten, bestuurtjes, ik deed grote fundraisers. Dus het was niet dat ik alleen maar achterover lag van de ene manipedie naar de andere manipedie. Helemaal niet. Maar ik was wel heel naïef geweest.
Ja.
Nou ja, dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ja. Want je moet wel, ja, en dat natuurlijk is weer iets wat ik van mijn vader geleerd heb. Die heeft ook leren leven met zijn handicap en die heeft allerlei artsen getrotseerd. Ja, en toen dacht ik, ben ik nou de enige? Mm-hmm. Nee, ik ben niet de enige. En zo is het idee voor mijn boek, Dat regelt mijn man altijd, gekomen. Omdat
Ik zag trouwens een andere titel, maar dat was misschien de oorspronkelijke titel die je in je hoofd schat. Hoe zit het met ons geld?
Ja.
Die vond ik ook heel
schattig. Ja, die is ook heel leuk. Dat was de eerste titel die ik bedacht had. Maar die was eigenlijk iets te lief.
Ja, inderdaad.
En dat regelt mijn man altijd. Dat is een kreet die je zo vaak hoort als vrouwen onderling praten.
Dat doet mijn man.
En dan voor de luisteraar, hè, als je geen man hebt, maar een partner als vrouw of maakt niet uit hoe je je partner wil noemen. Dan kan dat natuurlijk ook, want je ziet dit in alle mogelijke relaties.
Ja.
Maar dat vond ik net een wat meer prikkelende
de naïviteit
titel
zit erin of zo, van denk goed na, wees je bewust.
Ja.
Maar ik vind het wel mooi weer van de parallel die ik leg tussen je vader, die zei van Tony True Colors, hè, van, hij hield zich ook staande. En dan jouw overleden man, Philip, liet niet zijn ware kleuren zien ten aanzien van het financiële deel.
Nee, dat kon
echt
niet.
Haaks op elkaar, hè?
Ja, dat wij konden, laten we het zeggen, dat we konden elkaar niet meer bereiken op een gegeven moment in ons huwelijk. En dat vind ik heel erg spijtig. Want ik denk, god joh, als je dit nou 2 jaar eerder tegen mij had gezegd, dan had ik gezegd, dan gaat het huis eruit. Want ik had dat gekund.
Ja.
Denk ik nu, hè?
Maar hij misschien niet, hè?
Hij kon dat niet. Hij had toch het idee, en dat was natuurlijk ook zo, ik moet voor mijn vrouw zorgen, ik moet voor mijn kinderen zorgen. Dit gaat mis, dat gaat mis.
Ja.
Hij had het idee dat hij het allemaal op moest lossen. Terwijl in een huwelijk sta je er natuurlijk samen voor.
Absoluut.
Maar hij stond er alleen voor. En dat was enerzijds omdat hij tegen mij had gezegd, stop met werken. En dat zei hij, weet je, 30 keer op een dag, heel lang achter elkaar.
Ja.
Het is uiteindelijk mijn beslissing geweest om dat inderdaad te doen.
Ja.
Maar het initiatief was door hem genomen. En ik heb me dat ook wel heel erg laten aanleunen met al mijn vrijwilligerswerk en mijn niet betaalde commissariaten, et cetera. Dacht ik van, nou ja, oké, dan maak ik er op deze manier wat van. Laat ik de grijze cellen toch nog werken. En af en toe probeerde ik wel, solliciteerde ik wel. Maar omdat ik een gat in mijn cv had, was het gewoon lastig.
Ja. Ja.
Hè, als je tandartsassistent bent, is het veel makkelijker om na een tijdje weer aan de bak te komen dan wanneer je ergens manager of directielid geweest bent. Want ja, je hebt zo'n gat in je cv. Ja. Hoe bekwaam ben je dan nog eigenlijk?
Maar het is, ik vind het apart dat we beginnen met van niet voor niets dat ik jou heb uitgenodigd als te veel vrouw. En dat het je dan toch overkomt, hè?
Ja.
Want als je jou ziet, denk ik, ja...
Nou, hoe dan?
En dat, dus iedereen kan het overkomen. Dus ik vind het een hele mooie les die ons meegeeft. Van, het sluipt er misschien in. Of ja, het overkomt je, ik weet het niet.
Het is het ik noem dat het financiële schijncomfort van een relatie. He, want in iedere relatie heb je taakverdelingen.
Ja.
De een doet de vuilnis, de ander doet de vaatwasser.
Ja.
He? De een hangt de schilderijtjes of de leuke kunstwerkjes aan de muur. En de ander doet de boodschappen. Nou, zo zijn er. Of poetst de ramen, weet ik.
Absoluut.
Dat, zo zijn er taakverdelingen. En dat sluipt er met financiën ook in.
Dat is ook zo.
En ik zeg altijd, hè, als we het hebben over te veel vrouw. Als ik iets doe, doe ik het goed.
Ja.
Maar dan ook goed fout. Dus dan laat ik. Dus ik heb me dit ook heel goed laten overkomen.
Ja.
En ik ben daar enorm naïef in geweest. En heb mijn eigen verantwoordelijkheid daarin niet gepakt. Terwijl ik op andere dingen uiterst verantwoordelijk ben. En me voor andere mensen heel verantwoordelijk kan voelen.
Maar als we een positief omdraaien. Ik hou graag van positief omdraaien. Oké, dat was de teveelvrouw. Eigenlijk van jongs af aan. Ook voel jij gedroeg.
Ja.
Proef ik dat. En dat heeft gefloreerd. Toen kwam Filip in je leven. Nou. Toen liet je dingen aanleunen, sluipenderwijs. En toen overleed hij en kwam je in een rollercoaster. Maar Marianne is haar wel weer als te veel vrouw uit haar race. Als
als een phoenix.
Een phoenix, ja. Precies. Ja.
Ja.
Een phoenix.
Ja.
Je bent haar race en misschien nog meer die te veel vrouw. Want nu weet je beter. En dit is een les die je heel positief inzet. En je zei ook van, nou, ik voel me eigenlijk misschien beter dan ooit?
Ja.
Bijna zo van, ik mag niet zeggen, maar het is gewoon feitelijk.
Nou ja, dat klinkt heel naar. Maar ik ben wel zo van, ik probeer altijd de silver lining te zoeken in dingen. Het gouden randje. En Filip is doodgegaan. Op een moment dat we het niet verwacht hadden. In een situatie die we niet verwacht hadden. Veel te jong.
Ja.
61.
Ja.
Dat is een feit. En dat heeft heel veel verdriet gegeven en heel veel ellende.
Ja.
Maar ik denk dan ook, wat heeft het me geleerd?
Precies.
Nou, dat heeft me deze les gegeven. Wat kan ik doen om hier iets mee te doen met deze les? Hoe maakt me dit beter? Hoe maakt me dit sterker? En what doesn't kill you makes you stronger. Ja, dat is zo'n dooddoener. Nou, maar er zit wel wat in natuurlijk. Het is ook niet voor niks zo'n uitdrukking. Hè? Nee. Alles wat een dooddoener is, daar zit toch ook een kern van waarheid
zeker
in. Anders zou het niet zo zijn. En dat is denk ik wel mijn ding. Dat ik altijd probeer om te leren. Als mensen mij feedback geven, dan kijk ik ook altijd eerst van, kan ik er wat mee? Ik vind het misschien even niet leuk, maar kan ik er wat mee?
Ja.
Oké. Ik kan hierop letten. Of nee, ik kan hier echt niks mee. Dat is jouw probleem. Maar dan heb ik het wel even bekeken. En hiervan dacht ik, ja, ik mag mijn leven weer opbouwen. En nu ga ik het helemaal doen op mijn manier. Want ik hoef geen rekening meer te houden met. Niet dat ik me nou zo enorm aanpaste aan Filip. Maar nu sta ik er echt alleen voor. Dus ik maak nu keuzes die ik anders niet gemaakt zou hebben. Waar Filip enorm ondersteunend was altijd naar mij toe, moet ik zeggen. In hoe ik me wilde ontwikkelen. Maar ik ben me weer gaan ontwikkelen op een manier waarvan ik dacht, oh, maar dit heb ik gemist.
Ja, dit heb je echt gemist. Jezelf ontnomen eigenlijk.
Ja.
Ja.
Ja. En Ik ben ook heel erg aangekomen na zijn dood. Hè, ben ik bijna 30 kilo aangekomen. Nou, dat is er nu weer af, gelukkig. Dat was heel lastig, maar dat is gelukt. En ik voel me versie 2.0 of eigenlijk 3.0 bijna. En dat is dan ook weer mooi. En als ik denk wat ik nu doe, zou ik niet gedaan hebben als hij nog leefde.
Dat is gewoon feit, hè?
Dat is absoluut een feit. Ja. Dus in dat opzicht heeft hij me met zijn dood ook weer iets gegeven.
Gebracht. Ik zie zo dat hij een element aan de teveelvrouw heeft toegevoegd. Je bent rijker geworden met deze ervaring. Ja. En, want je gaf al dingen terug aan de mensen om je heen door wie je bent, hoe je eruit ziet en je dingen benoemen. Dat doe je nog steeds. Maar deze les geef je nu mee.
Ja.
Ik zeg, pas op. Denk eraan. Dit zou jou ook kunnen overkomen.
Exact.
Heb je het goed geregeld?
Exact.
Nou, dat is prachtig.
En ik heb natuurlijk ontdekt dat 8 op de 10 vrouwen in Nederland is in meer of mindere mate financieel afhankelijk van haar man.
Ja.
En het gaat mij er niet om dat je niet moet stoppen met werken. Mm-hmm. Of niet part-time moet gaan werken. Daar heb ik helemaal geen mening over. Mijn enige mening is, doe waar jij je prettig bij voelt, maar zorg dat dat een gezamenlijke beslissing is. Ja. En als je daarvoor kiest, zorg er dan ook voor dat jouw toekomst veiliggesteld wordt. Want het leven is maar beperkt maakbaar.
Ja.
En we weten nooit wanneer er een levensveranderende situatie optreedt.
Dat is zo.
En dat kan de dood van je partner zijn. Kan ook verliefd worden op. Hij kan verliefd worden op die langbenige Russische, hè, zeg ik altijd. Nou, ik heb nu ook een langbenige Hollandse tegenover me zitten. Maar hij kan ook arbeidsongeschikt worden. Hij kan ontslagen worden. Er kan iets dramatisch met je kind. Ik noem maar iets op. Er kan van alles gebeuren waardoor het hoofdinkomen onder druk komt te staan of wegvalt.
Ja. Ja.
En wat doe je dan?
Ja.
En hoe overleef je dan? En daar denken heel veel mensen niet over na. Want die vrouw die vaak financieel afhankelijk is, die bemoeit zich ook best al niet met die financiën. Vaak gaat dat hand in hand.
Dus heb inzicht.
Heb inzicht, neem de beslissingen met elkaar. En het feit dat jij thuis voor de kinderen gaat zorgen, betekent niet dat je een goedkope oppas bent.
Nee.
Dat betekent wel dat je een carrièrebreuk krijgt, dat je een pensioengat krijgt, dat je spaargeld minder wordt. En als jij er dan alleen voor komt te staan, dat je veel groter problemen hebt dan je partner.
Ja.
Dus daarin wil ik vrouwen opvoeden om hun eigen verantwoordelijkheid te pakken, maar ook mannen om hun verantwoordelijkheid
te
pakken.
Moet het samen doen, hè?
Ja.
Ja,
want je regelt niet alleen maar dingen voor elkaar als je happy bent. Je moet met elkaar, je moet ook dingen voor elkaar regelen voor als het fout gaat. Dat is mijn mening.
Ja, super, super, super mooie les of belangrijke les.
Ja.
Want eigenlijk was Philippe daar ook bijna te veel man in, maar dan op een veel man, dat hij jou ook niet wilde delen en dat hij hem zich misschien schaamde om jou op te biechten,
klopt,
wat er allemaal niet
klopt, want dat paste natuurlijk helemaal niet bij het beeld wat hij van zichzelf gecreëerd had en wat ook een tijd absoluut waarheid was.
Ja. Ja.
Maar hij moet al jaren in enorme stress geleefd hebben.
Ja.
En ik wist wel dat hij wilde van ons huis in Zwitserland af en die ene auto moest eruit.
Ja,
ja, dan gaat hij helemaal goed met die investering. Dacht ik, okay. Hij is altijd aan het goochelen.
Ja. Ja.
Maar ik heb nooit de omvang geweten van alles wat er speelde.
Nee.
En dat is mijn eigen naïviteit geweest en een gebrek aan communicatie van zijn kant.
Ja.
En dat kan dan heel verkeerd uitpakken.
Ja, maar het is goed gekomen.
Ja.
Ja, verdorie, we zitten aan het einde van deze podcast.
Oh, en we hebben nog zoveel. We
moeten er nog 10 opnemen.
Ja, precies.
Is er nog iets wat je wil zeggen?
Is er iets? Dat is een hele gevaarlijke vraag,
ja,
hè, bij mij.
Oh nee hoor. Nee, kijk, er is heel veel te bespreken en dan moet je keuzes maken in die vragen.
Ja.
Maar is er iets waarvan jij had gedacht dat je dat zou bespreken of wat je wilt meegeven? Je hebt natuurlijk al heel veel wijze dingen verteld.
Nou, wat Wat ik heel leuk vind, is dat jij je boek Hoezo te veel vrouwen, hè, vrouwen in leiderschap, dat jij je boek zo genoemd hebt, omdat dat bij mij enorm resoneert. Omdat het van mij ook vaak gezegd wordt, of wel gezegd is in ieder geval, te veel.
Ja.
Door hoe ik eruit zie, door de dingen die ik kan zeggen, want ik schuw het niet om de dingen om de lastige vragen te stellen. Hè? Dus ik kan ook heel irritant zijn voor anderen. En dat snap ik ook best wel af en toe. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om vooral jezelf te zijn. Om vooral te weten wie ben ik. En daar happy mee te zijn. En als je met bepaalde dingen niet happy bent, ga eraan werken. Maar geneer je niet en ga je niet aanpassen omdat dat van je verwacht wordt. Doe waar je zelf blij van wordt. Met respect voor de ander. Absoluut. We moeten niet allemaal als een stel ASO's door het leven gaan en jatten wat er te jatten valt. Maar wees jezelf. Daar is er maar één van. Dus waarom zou je die niet op een klein voetstukje zetten?
Oh, dat is mooi.
En eren. Waarom zou je jezelf naar beneden halen om een ander blij te maken? Dat is echt iets wat ik... Nou, dan lijk ik bijna zo'n... Halleluja, praise the Lord, preacher type.
Je bent gewoon Marianne.
Maar dat is echt wat ik heel belangrijk vind. En zo leef ik. En dat is niet altijd makkelijk. Maar het is wel weer heel mooi, omdat het een bepaalde innerlijke rust geeft ook.
Ik vind die heel mooi om mee te eindigen. Jezelf op een voetstuk plaatsen. Ja,
ja.
Prachtig.
Op een gezonde manier.
Op een
hè?
Gezonde manier, ja. Natuurlijk.
Ja.
Marianne, dankjewel voor een geweldig gesprek.
Dankjewel, Sandra. Fijn dat ik mocht komen.